De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Spreuken 28 en daarvan de versen 13 en 14. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Welgelukzalig is de mens die gedurig vreest, maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen. Gemeente prediker, de wijze Salomo, die heeft eens gezegd dat een mens niet weet in dit leven wat goed is, gedurende het getal van zijn ijdele dagen die hij als een schaduw doorbrengt onder de zon. Een mens weet van zichzelf niet wat goed is. Is. En dat is volkomen waar. Daarom moeten we ook onderwezen worden in wat goed en wat recht is. En daarom leggen we vanmorgen ook bij diezelfde Salomo, die ook de Spreuken heeft geschreven, die tekst die ik dus aanhaalde, komt uit Prediker. Salomo heeft ook de Spreuken geschreven. We leggen bij Salomo ons oor te luisteren om te horen, wat is nou goed in dit ijdele leven dat wij als een schaduw doorbrengen onder de zon. Wat wij van onszelf niet weten, moeten we van de Heere leren. En daarom heeft u ons zijn woord gegeven, ook het Spreuken. Salomo geeft ons in Spreuken 28 goede aanwijzingen, een heleboel. Eigenlijk is ieder vers van dit hoofdstuk wel een aanwijzing van dit is goed en dat is niet goed. Of zoals hij het soms uitdrukt, dit is beter dan dat. Die spreuken heb je ook, hè? Beter dit dan dat. Dat komt ook veel voor in het Spreukenboek. Beter zus dan zo praktische levenswijsheid. Hoewel, hoe niet. Soms betreffen die aanwijzingen dan een bepaalde categorie mensen. De rijken, of de armen, de goddelozen, de vorsten, de oprechten, de rechtvaardigen. Maar hier in dit geval, onze tekst, betreffen ze alle mensen. Er zijn ook spreuken bij die in zijn algemeenheid gelden, ongeacht de categorie waartoe je behoort. En dan zegt Salomo in vers 13 dus, en dat zegt hij tegen iedereen, iedereen, ongeacht wie hij is, wie niet voorspoedig zullen zijn. Wie zullen daar nou niet voorspoedig zijn? Daar begint vers 13 mee. Wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen die hun overtredingen bedekken. Overtredingen, dat zijn dingen waarmee we over de schreef gaan. Een overtreding, dan ga je over een grens. Het woord zegt het al, overtreding. Je stapt over de grens. God heeft grenzen gesteld. Dat zijn zijn heilige geboden. Hier moet je niet overheen gaan, o mens. Dit is de lijn die ik getrokken heb. En een overtreding is dat je daar overheen stapt. Soms zelfs met het grootste gemak overheen stapt. Alsof er helemaal geen grens was. Alsof er geen lijn was getrokken. En vaak, gemeente, gebeurt dat zonder dat achteraf bekend te hebben en beleden te hebben aan de Heer. Dan blijft dus zo'n overtreding open staan. En dat is niet goed. Vaak zien we het zelfs eigenlijk ook maar amper in dat we een overtreding begaan hebben. Want het is vreemd, mensen, maar wel waar, dat wij de overtredingen van een ander veel scherper zien dan die van onszelf. Wat andere mensen verkeerd doen, dat leggen we allemaal vast op de gevoelige plaat. En dat nemen we vaak ook hoog op, hè? Die dit en die dat en die zus en die zo. En we hebben op iedereen wel wat aan te merken, nietwaar? En we laten dat soms ook zelfs luidruchtig horen en vertellen het dan anderen door van die en die en die en die en die. Dat is dan de bekende roddel. Maar onze eigen overtredingen, ons eigen over de schreef gaan die God getrokken heeft, dat zien we vaak helemaal niet in. We vertoezelen dat, we praten het goed, vergoeilijken noemen we dat, vergoeilijken is dat, hè? Dingen recht praten die krom zijn, dat doen we niet van een ander, dat doen we gewoonlijk van onszelf. We hebben allemaal de bekende doofpot. Urk heeft een doofpot, zo lees ik in het boek van de Belg. U hebt het misschien ook al wel gelezen, dat boek. Urk heeft een doofpot, waar dingen ingestopt worden. Dat is natuurlijk niet goed. Maar het is niet alleen Urk dat een doofpot heeft. We hebben allemaal wel een doofpot, vrees ik. En waar we dingen die we gedaan hebben, die niet goed zijn, toch een beetje bagatelliseren. Een beetje luchthartig overdoen. Iedereen doet wel eens wat verkeerd. Je kunt toch niet op alle slakken zout leggen. Wij zijn geneigd de dingen bij onszelf door de vingers te zien. Ze onszelf te vergeven. En dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dingen die je gedaan hebt, zondige dingen, jezelf vergeven. Want weet je wat daar de gevolgen van zijn? Dan vergeeft God je niet meer. Als jij ze jezelf al hebt kwijtgescholden en vergeven, dan heb je bij God geen vergeving meer te verwachten. Je hebt ze immers jezelf al vergeven. Dan blijven ze dus openstaan. En Salomo heeft dus gelijk, gemeente, als hij zegt, dan zul je daar niet voor spoedig mee zijn. Zeker niet als je dat systematisch doet. Eén keer is natuurlijk ook al te veel. Denk aan David met Uria en Bathsheba. Hij hield het zelfs bijna een jaar vol er niet over te spreken, het geheim te houden, het aan God niet te belijden. Maar hij is er niet bepaald wel bij gevaren. Het werd heet in zijn binnenste. Een vuur begon te branden in zijn overdenking. Hij werd veranderd, zijn sap, zijn levenssap, werd veranderd in zomerdroogte. En het ging hem toen helemaal niet goed. Dat moet je dus niet doen. Je zult dan niet voorspoedig zijn. Eén keer niet. En zeker niet als je het lang volhoudt. Maar ook niet als je het voortdurend doet. En dat staat er eigenlijk in onze tekst. Wie zijn overtreding bedekkende is. Maar steeds weer bedekt. Maar steeds weer zand erover. Maar steeds weer in het bekende doofpotje stoppen. Maar steeds weer jezelf vrijpleiten en de zaak kleineren alsof het niet zoveel voorstelt. En rustig overheen leven. Levensgevaarlijk. Nog gevaarlijker is het de schuld op anderen te schuiven. Wat we ook gewoonlijk doen. En u weet het wel, dat is al in het paradijs begonnen. Dat hebben we onlangs nog gezien bij de behandeling van onze geloofsbelijdenis. Hè? Adam schoof het op Eva. Eva schoof het op de slang. En ze schoven het eigenlijk ook nog een beetje op God. Niet waar? Die kreeg ook nog een veeg uit de pan. Nee, gemeente, wie dat doet, die zal niet voorspoedig zijn. Dus in het komende jaar Ja, het is natuurlijk het beste je altijd te wachten voor de zonde. Dat is natuurlijk altijd het beste. Mijn kinderen, schrijft Johannes in zijn eerste zendbrief, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Hij wil hen voor de zonde waarschuwen, daar wil ik u ook voor waarschuwen, voor iedere zonde. Pas op met de zonde, vooral met je boezemzonde. Pas daar mee op. Ze zijn levensgevaarlijk. Dood de zonde, anders zal zij u doden. Pas daar mee op. Maar als je gezondigd hebt, als je uit zwakheid in het kwaad bent gevallen, en dat zal, gemeente, menig keer gebeuren, ook in 2021, want er is geen mens op de aarde die niet zondigt. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Ook Gods kinderen vallen helaas nog al te vaak in de zonde van hun eigen ongerechtigheden en van hun overtredingen. Maar verberg ze dan toch voor de Heere niet. Want als je met de zonde blijft leven, dan leef je onder de toren van God en dat kan nooit goed voor je zijn. Dan leef je met de Heere in onvrede. Dan verwond je je eigen hart. Je kwetst je eigen geweten. Zoals David dus toen ook voelde, in Psalm 32 spreekt hij ervan, hè, dat zijn beenderen verouderd werden in zijn brullen de ganse dag. En toen hij het aan God nog niet beleden had, het zat hem toch bepaald niet lekker wat hij had gedaan. Het was niet goed voor hem, dat voelde hij ook wel van binnen. Zijn beenderen werden verouderd in zijn brullen. Hij brulde soms als een leeuw en toch, hij maakte het aan God niet bekend, totdat de profeet Nathan tot hem was gekomen. Zie je wel, gemeente, dat als je met zonde leeft, zonde die je hebt gedaan, leeft en je hebt ze toegedekt, zelf bedekt, niet door God bedekt, maar door jouzelf bedekt, dan zul je niet wel slagen. Geen geluk hebben. Niet voorspoedig zijn, ook in het nieuwe jaar niet. Telkens als je een zonde je bewust wordt. En maak van je geweten alstublieft geen moordkuil. Steeds als je je bewust wordt van enig kwaad. Dan moet je ze de Heere belijden. Kijkt u maar naar de tegenstelling die in ons vers staat. Die zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar, heel veel spreuken hebben midden in de spreuk een maar. Een tegenstelling wordt er dan gemaakt. Hè? Tussen degene die dus de zaak onder het tafelkleedje werkt. En degene die ze bekent. Ze aan God doet weten. Die een open boek mag zijn voor de Heer. Zoals Nathanael dat was, die onder zijn vijgenboom was. De Heer Jezus zegt van Nathanael, zie daar een Israëliet in welke geen bedrog is. Bedoelde de Heer Jezus daar nou mee te zeggen dat Nathanael helemaal nooit iets verkeerds deed? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus bepaald niet. En dat is ook zeker niet het geval geweest. Maar hij bedoelde wel, dit is nou een Israëliet die er geen stommetje mee speelt. Die niet de doofpot koestert voor zichzelf. Maar die alles aan de Heere belijdt. En die zijn leven voor de Heere openlegt, zoals we dat zongen uit Psalm 139. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. He? Zie toch Heere, dwars door mijn hart heen. Hij lag open voor God, transparant tot in zijn ziel toe. Nathanael, de Israëliet in welke geen bedrog was. En gemeente, dat ook wij zulke oprechte mensen mogen zijn, die als we gestruikeld en gevallen zijn, dat dan ook eerlijk zullen vertellen aan God. Dan zul je wel voorspoedig zijn. Dat heeft God gaarne. Dat je met je zonde tot hem komt. Met je gebreken. Met de boezemzonde waar je tegen te worstelen hebt en waar je niet soms tegen opgewassen bent. Met de dingen die onvoorzien zomaar door jou gedaan zijn, zonder dat je er erg in had. En die toch echt kwaad waren. Echt niet deugden. Misschien zie je het pas later in. Vertel het toch aan de Heere. Hij wil het graag uit uw mond horen. Hij weet het natuurlijk toch al wel. Bekennen is doen weten. Zo staat het er eigenlijk in de grond. Al wie ze doet weten, al maar door doet weten. Wie ze wetende maakt bij God. Al maar door doet weten en ze aan God vertelt. God weet het al en toch wil je het graag ook uit de mond van de zondaar horen. En wat we hebben gedaan, moeten we altijd aan God vertellen. Niet als een holle frase, vergeef ons onze schulden, maar in belijdenis van het kwaad. En wil het dan alsjeblieft ook maar concreet benoemen in je eigen leven. Hè? Want wij praten vaak over de schuld en over de zonde een beetje in het algemeen. Maar het beste is dat je ze opsomt voor de Heer. Heere, dit heb ik niet goed gedaan. En dat heb ik niet goed gedaan. En dat heb ik niet goed gedaan. Dat je daar dagelijks ook de gewoonte van maakt om dat te doen. En dat je dat dan niet uit gewoonte doet, maar naar gewoonte. Naar een goede gewoonte. Om je dag te overdenken. Om je dag te bezien die achter je ligt. En je feilen en je falen ook aan de Heere bekend te maken. Wie ze beleid bekend maakt, doet weten en laat, verlaat. Ja, je moet ze ook steeds weer verlaten. Wie ze verlatende is, staat er. Ook dat staat er met een deelwoord. Hè? Wie ze verlatende is. Wie ze steeds verlaat. Wie ze steeds bekend, steeds verlaat. Die zal barmhartigheid vinden. Want dat verlaten, gemeente, dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. Zonde bekennen. En in je hart denken van, ja, maar ik ga het toch lekker weer doen. Morgen gewoon weer. Dat kan natuurlijk op geen enkele manier oprecht. Dat is God proberen voor de gek te houden en dat lukt je niet. Je houdt eigenlijk alleen jezelf maar voor de gek. Maar zonde bekennen en ze blijven doen, je moet ermee breken. Je moet ze achter je laten, je moet er tegen strijden met Gods genade, met Gods hulp. Je moet ze dus beleden hebben en om vergeving hebben gevraagd. En je moet er al de dagen van je leven tegen vechten, tegen het kwaad wat nog in ons is overgebleven. Jezus heeft zelfs gezegd, daar hebben we iedere dag de handen vol aan. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus je moet je nog maar niet zo erg druk maken over de dag van morgen, want je hebt de handen al vol aan het kwaad van deze ene enkele dag, ook al van deze nieuwjaarsdag. Daar heb je de handen vol aan te strijden tegen het kwaad wat opborrelt uit je hart, in je denken, in je spreken, in je doen. Dus gemeente, ook het komende jaar, wie ze beleidt, en er ook mee breekt. Bekeren is niet alleen je schuld belijden, om vergeving vragen. Dat is ook bekering, dat is één deel ervan. Maar het is tegelijkertijd ook een breken door Gods genade. Met het kwaad wat je bedreven hebt. Dat je een ernstig voornemen hebt om het niet weer te doen. En de Heere daar ook om bidt en smeekt. dat je het niet weer zult doen, dat je bewaard mag blijven voor de zonde. Wie ze beleidt en laat, die zal barmhartigheid ontvangen. Geschieden. Verkrijgen staat er. Maar dat allemaal hetzelfde. Barmhartigheid. Want God is in Christus barmhartig. Door de verdiensten van onze zaligmaker. Dat staat er hier in het Spreukenboek nog niet zo expliciet bij. Hè, want dit is nog onder het oude verbond. Maar dat is het geheel van de Bijbel overziende. Eén getuigenis is de schrift. Dan weten we dat God dat doen kan om Christus, onze lieve zaligmaker. Wil. Enkel uit genade. Hè, door de barmhartigheid van Christus. Hè, want Christus is uit barmhartigheid de weg gegaan. Om verzoening teweeg te brengen. En barmhartigheid, wat is dat nou? Barmhartigheid heeft met de ingewanden te maken, dat heb ik wel eens vaker verteld. Maar barmhartigheid heeft ook te maken met de baarmoeder. In het woord barmhartigheid zit zowel de ingewanden, in het Hebreeuws, als de baarmoeder. Dat is ook de racham. Net als barmhartigheid, de ingewanden, dan gaat het ook over de baarmoeder. Zoals een vrouw zich ontfermt over de vrucht van haar schoot. Zegt de profeet Jesaja. Zoals een vrouw zich ontfermt over de vrucht van haar schoot. Zo ontfermt zich de Heere met innerlijke barmhartigheid over degene die hem in alle oprechtheid de zonde beleiden. Hij doet de rechtvaardige vrolijk zingen. Hij omringt die met vrolijke gezangen van bevrijding, zegt Psalm 32. Rechtvaardigen, verblijd u in de Heere, want we hebben te doen met een in Christus barmhartig God. Hè, wie steeds zijn zonde weer bij Christus brengt, door Christus bij God brengt, ja, die zal een God ontmoeten die zich ontfermt zoals een moeder zich ontfermt over de vrucht van haar schoot. En zoals de vader van de verloren zoon zich ontfermde over zijn zoon die terugkeert. He, dus dat is een heel wijze aanwijzing, een wijze les voor het nieuwe jaar. Wie zijn overtredingen bedekt, die heeft geen voorspoed te verwachten. Die zal niet gelukkig zijn. Ook niet in zijn handel en wandel. Want die heeft God tegen. En hij doet zichzelf kwaad. Hij doet ook zijn naaste kwaad. Maar die ze bekent, doet weten. En ook afstand ervan doet. Het tegen tracht te strijden en te vechten. Zich voorneemt om met die zonde te breken. Die zal bij God barmhartigheid verkrijgen. Want we hebben te doen met een God die gaarne vergevende is. Dat mag ik u deze eerste dag van het nieuwe jaar al verkondigen. Niet om u uit te nodigen van zondig dus maar. Want God vergeeft toch wel. Want iedere zonde is bitter erg, bitter erg. Torent, vertorent de Heere zeer. Maar om degene die met hun schuld komen te zitten en hun schuld gaan bekennen en beleiden, hoop te geven op vergeving. Bij u is vergeving altijd geweest, zegt de schrift. He, dus dat is de eerste aanwijzing die we krijgen. En dan in vers 14 de tweede. Vers 14 is precies andersom opgebouwd. In vers 13 gaat het eerst om iemand die verkeerd doet. Bedekken, zijn overtreding bedekken. En dan vervolgens iemand die het goed mag doen door Gods genade. Die ze bekent en laat. In vers 14 is het net andersom. Dan gaat het eerst over degene die het goed doet. Wel gelukzalig, de mens die gedurig vreest, dat is goed. Maar die ze Maar die zijn hart verhard zal in het kwaad vallen. Hè? Dus daar is de volgorde precies andersom. En dat doet Salomo wel vaker. Dat wisselen. Ja, goed. We zien hier dus een mens die gedurig vreest. En die is welgelukzalig. Laten we eens met dat woord beginnen. Welgelukzalig. Er staat in het Hebreeuws een woord in het meervoud. En dat is heel merkwaardig. Hè? Dat woord welgelukzalig, gelukkig, staat altijd in het meervoud. En waarom staat dat nou in het Hebreeuws altijd in een meervoudsvorm geschreven? Omdat het zo groot is, dat geluk. Hè? Vandaar dus dat de vertalers dat ook hebben laten uitkomen in welgelukzalig. Zo'n vol woord. Het is maar niet gewoon gelukkig. Maar het is heel diep gelukkig. Gelukkig in de ogen van God. Misschien niet in de ogen van de mensen, maar wel in de ogen van God. Het is het volle geluk. Hè? Vandaar dus dat het in een meervoudsvorm staat. In de Hebreeuwse taal. Heel merkwaardig, maar ook zeer betekenisvol. Diep gelukkig is de mens die gedurig vreest. Nou, zou ik zeggen, dat klinkt aardig tegenstrijdig. Gelukkig, diep gelukkig zelf, en vrezen. Dat is iets naast. Wat had hij dan bedoeld? Wat hij dan bedoelt? God vrezen. God vrezen, de vrezen des Heren. En dat ook gedurig, hè, let erop, die vrezende is, dat ook hier dat deelwoord, hè, steeds vreest. En er staat ten overvloede ook nog het woord gedurig bij, om het steeds nog extra te benadrukken. Het gaat niet om één keer, af en toe een keer, maar het gaat om steeds weer vreest. Maar hoe kan je dan gelukkig zijn? Is dat dan de vreze Gods? Want daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Hè? Wel gelukzalig de mens die de Heer vreest. Die grote lust heeft in zijn geboden, zegt ook de psalmist. Hè? Dus dat lees je in de psalm, wel gelukzalig psalm 1 al. Die Gods wet overpeinst dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Dat zouden we allemaal nog kunnen begrijpen. Dat in de vrezen van de Heere, dat daar een diep geluk in ligt. Dat is absoluut ook een feit. Als je zelf de Heere mag vrezen, eerbiedig mag vrezen. Obadja, de hofmeester bij koning Agab, die mocht het zeggen, ik al van mijn jeugd af aan. Als je zelf de Heere mag vrezen, dan weet je wel, dat is een echt geluk. Hè? Wel geluk. En de Heer Jezus heeft dat dan in de zaligsprekingen overgenomen. Daar staat het in het Nieuwe Testament ook. Hè. Zalig zijn die en die en die en die. Ook in de openbaring van Johannes komen we nog van die zaligsprekingen tegen. Hè. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En zalig is hij die hoort en leest de woorden van deze profetie. En die bewaren hetgeen daarin geschreven is. Hè. Zalig, dat is gelukkig in de ogen van God. Gelukkig. Niet naar de mening van de mensen. Misschien zelfs soms ook niet naar jouw eigen gevoel. Maar toch gelukkig. Omdat God je gelukkig acht. Maar hoe kun je dat nou zijn als je vreest? Want er staat niet... Wel gelukzalig is de mens die gedurig de Heere vreest. Dat staat hier ook niet. En daar gaat het hier niet om ook. Er staat hier namelijk voor vrezen in de grondtaal. Dat kunt u niet zien. Maar er staat hier voor vrezen in de grondtaal ook een ander woord. Hè, dat echt vrezen betekent. Hè. De vrezen des Heeren is meer eerbied. Met ontzag hè, en liefde gemengd. Dat is de vrezen des Heeren. Eerbied en liefde gemengd, hè, ontzag voor God. Maar hier staat een woord dat echt vrees betekent. Hoe kun je dan wel gelukzalig zijn als je echt bang bent? En waarvoor bang dan? Bang voor God? Nee, dat is hier niet bedoeld. De vreze des Heren is niet bang zijn voor God. Dat is eerbied en ontzag hebben voor de Heren. Ik zei al, eerbied met liefde gemengd. En hier gaat het om vrees. Dus het gaat hier niet om vrees voor God. Het gaat hier om vrees voor het kwaad. Het kwaad van de zonde. Welgelukzalig is de mens die altijd maar weer gedurig op zijn hoede is. Mijn kinderkunst, schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. In het vorige vers zagen we, ja, en als je dan wel gezondigd hebt, ja, dan moet je ze belijden. En dan is God ook barmhartig en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. Dan hebben wij ook een voorspraak bij de Vader, zegt Johannes in zijn tweede hoofdstuk van zijn eerste zendbrief. Dan hebben we ook een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Maar hier gaat het erover dat je dus niet zondigen moet. Hè? En dat je dus wakker moet zijn. Gedurig wakker moet zijn om je te hoeden voor het kwaad. Dat vraagt om veel gebed. Iedere dag, als je de dag begint. Ach, Heere, geef dat het niet in de strik van het kwaad zal vallen. Want wilt u het geloven? De Bijbel zegt, de zonde omringt ons licht. Heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk, hè? Je zit aan alle kanten. In alle hoeken en gaten kruipt je tevoorschijn. De zonde. En allerminst uit ons eigen boze hart. We hebben wat met de zonde te stellen, hè? Iedere dag genoeg aan zijn eigen kwaad, zei ik al. Het kwaad van de zonde is dat. Daar heb je iedere dag je handen meer dan vol. Welgelukzalig is de mens die dan ook gedurig vrezende is. Aan het vrezen blijft. Altijd bang om in de strik van de zonde verward te raken. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen, zegt de dichter van Psalm 119. En dan is gierigheid nog maar één van de vele zonden, de hebzucht. Dat is maar één van de vele zonden. Wel een heel geduchte wortel van alle kwaad. En de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, zegt Paulus. Maar het is maar één van de vele dingen die ons zouden kunnen verschrikken. Bent u ook zo bang voor de zonde? Of niet? Als je daar niet bang voor bent, dan zul je er gemakkelijker in vallen. Want dan ben je ook niet wakker en op je hoede. Dan pas je niet op. Maar als je gedurig vreest, dan is je hart op zijn hoede. En dan vraag je ook, Heere, dat ik toch de strikken vermijden mag. Laat me toch de strikken bij tijd zien. Toon mij toch wat welgevallig is, wat u wel behagelijk is, om de u wel behagelijke wil te doen. He, dat moet je leren beproeven, zegt de apostel Paulus. Wat de Gode wel behagelijke wil is. He. Daar moet je veel ook in het woord voor studeren. He. Wat wil God nou van mij? He. Hoe wil God nou gekend en gediend worden? He. Dat je niet zult vallen in de strikken van het ongeloof of van de schijnheiligheid. De zuurdeesem van de fariseeën en de schriftgeleerden heeft de Heere Jezus dat genoemd. Wacht u daarvoor, zegt hij tegen zijn discipelen. Dat je je wacht voor oneerlijkheid. Dat je je wacht voor werken met de ellebogen naar je naast. Dat je je wacht voor onverschilligheid, hè, zodat je hart koud wordt. En je alles maar goedkeurt. Hè? Pas op daarmee. Pas op voor de duivel. Pas op voor jouw eigen boze aard. Want die ligt altijd op de loer. Altijd op de loer. Om jou ergens in te vangen. In leugen of in eigen wijsheid. Wat het ook zij, gemeente. Er zijn gevaren aan alle kanten. En daarom wel gelukzalig de mens die gedurig vreest, bang is voor het kwaad. Dat moet je vooral ook zijn in dit nieuwe jaar. Bang voor ieder kwaad. Want het kwaad is als het goed is je vijand. waar je tegen je te strijden hebt. Vrees altijd, vrees altijd. De vreze des Heren, jazeker, maar daar gaat het dus niet over in deze tekst. Ja, dat is de wijken van het kwaad en daar gaat het hier over. Daar gaat het erover dat je wijkt van het kwaad, dat je dat op afstand zoekt te houden. Dat kun je niet in eigen kracht, dat kan alleen maar in een teer en dicht leven bij de Heren. Dat zou je voor heel wat kwaad kunnen bewaren. En als dat een leven met de Heren er niet is, of als het losjes is, of verwaterd, ja, dan krijgt de zonde steeds meer zijn kans. Hè? Dan ben je niet een mens die geduriglijk vreest. Hè? Dan laat je het allemaal maar gebeuren. Dan laat je het allemaal maar over je komen. Hè? En dan loop je het gevaar, kijkt u maar eens in onze tekst. Dan loop je het gevaar dat je je hart verhardt. En we hebben al zo'n hard hart van nature. Ook na ontvangen genade heb je daar nog last van, hoor. Van dat harde hart. En als het nou nog meer verhardt. En dan wordt hij steeds kouder. En dat is niet best. Dan kan je hart ook verstokt raken in het kwaad. Wie zijn hart verhardt. En wie niet vreest, die loopt het gevaar zijn hart te verharden. Want dan wordt de zonde, die wordt gewoon. Die gaat wennen. En ja, als je de eerste keer zondigt een bepaalde zonde doet, schrik je er misschien zelfs van. Maar de tweede keer al minder. En de derde keer nog weer minder. En als je 10 of 20 keer gedaan hebt, dan blik je of bloos je er niet meer bij. Dan zeg je, nou, doe dat toch altijd. Doe dat toch al langzaam. Want het gaat altijd goed. Gaat altijd goed. In jouw ogen gaat het goed. Maar het gaat natuurlijk niet goed. En dan ben je dus bezig je hart te verharden. Jonge mensen, horen jullie dat ook? Hè? Dan ben je dus bezig je hart te molesteren, je geweten te molesteren. En je hart te verstokken, te verharden. Jouw geweten, dat spreekt dan niet meer zo. En je hart klaagt je er dan ook niet meer om aan. Hè? En het wordt een gewoonte om te zondigen. En dat is een zeer ernstige zaak. Dan zul je in het kwade vallen. Ziet u die waarschuwing? Dan zul je in het kwade vallen. Het kwaad dat je doet. Hè? Daar val je dan in. Hè? Daar kom je dan in terecht. Dan kom je in die modder te liggen. Maar het betekent ook dat je in het kwaad van oordeel en van straf en van toren van God terechtkomt. Van tegenspoed en ellende, want die kan de Heere God je dan ook zomaar toezenden. Hè. Je zult daar niet gelukkig in zijn. Je zult daar geen welvaart in vinden. Misschien wel eventjes voor de schijn om je te bedriegen. Maar ten lange leste niet. Hè. Als een mens in de zonde leeft, dan komt hij altijd op de koffie. Dat loopt altijd verkeerd af. Ik zal nooit vergeten wat mij ooit dokter Van Brummelen uit Huizen, misschien wel eens van gehoord, misschien heeft hij nog wel eens vroeger in de Bron gepreekt. Hè. Dokter A. Van Brummelen, hij leeft inmiddels al een behoorlijk aantal jaren niet meer. Heel bekende predikanten worden tegenwoordig op dit moment wordt er een boek van hem uitgegeven waar al zijn geschriften in staan. Hè. Bekende predikant in hervormd gereformeerde kring. Van Brummelen heeft mij eens verteld, in huis had je vroeger ook vissers. Tegenwoordig zijn er nauwelijks nog vissers in huis. Helemaal niet meer zelf, dacht ik. Maar vroeger was Huizen natuurlijk ook een vissersplaats aan de IJsselmeer. En ja, toen waren er ook al overheidsmaatregelen. Misschien nog niet zoveel als nu. Het was misschien voor de vissers nog een wat betere tijd dan nu. Maar goed, er waren ook wel overheidsmaatregelen. Je moest dan bepaalde eisen voldoen. En dan waren er vissers die dat probeerden te ontduiken. Die regelgeving en zo, die probeerden ze ontduiken. En ja, zij wilden ook steeds grotere schepen bouwen, enzovoort, enzovoort. Hè. En dat ging niet altijd even zuiver en niet altijd even oprecht. Maar er waren ook kleine vissertjes, zei dokter Van Brummelen, Die moesten hard werken om aan de kost te komen. Die hadden het niet best. Maar ze hielden zich wel aan landswetten en aan godswetten. Wat was het einde van het liedje, zei Van Brummelen? Dat de grote allemaal over de kop waren. En de kleine vissertjes, die waren er nog. Die redden het. Die bleven het langst over. Nu is dat ook niet meer, want ja, het IJsselmeer is er niet meer. Maar Van Brummelen is verteld hoe dat in huizen vroeger is gegaan. Wie in het, wie zijn hart verhardt, wie in het kwaad leeft en daarin voortgaat. En het kwaad niet meer als kwaad ziet, maar ja, het wordt een gewoonte. Het wordt een manier van leven, zullen we maar even zeggen. Het wordt een status quo. Dan zul je in het kwaad vallen. Je valt in het kwaad van de zonde, omdat je je hart erin verhard hebt, dan val je er vanzelf iedere keer weer in. Vanzelf iedere keer weer in die modder. Maar je zult ook niet voorspoedig zijn. Ook niet in 2021. Je zult niet voorspoedig zijn. Ook al tel je misschien je euro's en al tel je misschien je rijk. Je zult er niet voorspoedig in zijn. En daarom wel gelukzalig. Dat diepe woord is de mens die gedurig vreest. Iedere zonde vreest. Omdat je daarmee God niet kunt behagen. Omdat je daar je eigen ziel mee kwelt. Welgelukzalig de mens die gedurig op zijn hoede is voor het boze. En als je dan eens gezondigd hebt, en dat zal vaak, oh helaas al te vaak het geval zijn, dat je ze dan bekennende bent. En dat je ze dan latende bent. En dat je ze niet al maar bedekkende bent. Want dan zul je ook niet wel gelukzalig. Ook niet gelukkig zijn. Ook niet voorspoedig. U ziet het dus, gemeente. Welke mensen het in 2021 goed zal gaan. En welke mensen dat in 2021 niet goed zal gaan. Ik begon met te zeggen dat prediker de wijze Salomo zegt, een mens weet niet wat goed is in dat ijdele leven, hè, dat hij als een schaduw leidt onder de zon. Een mens weet niet wat goed is. Nee, dat weten wij inderdaad niet. Dan moeten we naar het woord luisteren. En dat hebben we nu dus gedaan. We hebben naar het woord geluisterd. Dit is goed. En dat is kwaad. Wil je nou wijs zijn?